gek om hier nu binnen te staan. Weten dat je niet zomaar naar buiten kunt. Niet eerder heb ik op zo'n plek in Nederland gestaan.
En op het moment dat je een prettige cel hebt en iemand voelt zich hier prettig, krijg je ook minder escalaties.
Bij het RVB, ja, we hebben 12 miljoen vierkante meter aan vastgoed. En dat is wel de plek om de grootste impact op duurzaamheid te maken.
Je luistert naar de podcast De Techniek Achter het Rijksvastgoed. Mijn naam is Laura en in deze aflevering gaan we op ontdekkingstocht naar de fascinerende wereld van de techniek achter het vastgoed van de Rijksoverheid. We gaan de diepte in om te ontdekken hoe de techniek achter deze bijzondere gebouwen en complexen werkt en waarom deze zo belangrijk is voor het dagelijks functioneren van Nederland. In deze aflevering gaan we langs bij de PI Veenhuizen en spreken onder andere met adviseur duurzaamheid en comfort Erik, technisch manager Stines en hoofd van de sectie duurzaamheid en comfort Basjak. En dat doe ik niet alleen. Samen met mijn podcastcollega Maurice Leden onderzoeken we in deze aflevering wat het nou inhoudt om technisch manager te zijn voor de renovatie van PI Veenhuizen. Welke bouwfysische aspecten bijzonder zijn voor een gevangenis, maar ook hoe je de duurzaamheidsdoelstellingen in een monument kan bereiken. En Maurice, ben jij al onderweg? Hoe is het daar?
Nou Laura, het is eigenlijk een prachtige ochtend. Zacht ochtendlicht, een bosrijk gebied. Ik begeef me momenteel in de provincie Drenthe, ten westen van Assen, in de Veenhuizen. Ja, het is bosrijk, het is een plek waar je tot rust wil komen. Eigenlijk heel mooi om hier naartoe te rijden. Maar ja, dan sta je opeens op een parkeerplaats tegenover gigantische hekken met prikkeldraad. Een toegangspoort van 1 meter of 10 hoog. Ja, dit is wel indrukwekkend. Ik heb veel plekjes gezien in mijn leven, maar ik ben eigenlijk nog nooit binnen in een gevangenis in Nederland geweest. En dat gaat zo dadelijk gebeuren. Dus ja, nieuwsgierig, maar tegelijkertijd voel ik ook wel wat spanning. Wat zie ik nou eigenlijk als ik wat meer richting die hekken loop? Wat eigenlijk wel grappig is, is dat je een gracht ziet. Je ziet een mooi bruggetje daar overheen. Maar alles is omringd met hekken. Je komt hier niet snel weg, dat is duidelijk. Als jij iets meer vertelt over de gevangenis, dan loop ik alvast richting de toegangspoort. Want ik denk dat het nog wel even gaat duren voordat ik binnen ben. Ga ik alvast onderzoeken hoe ik precies binnenkom.
Dankjewel Maurice. Terwijl jij je langzaam richting de ingang begeeft, zal ik wat meer informatie geven over de PI Veenhuizen. Het monumentale pand is in 1818 gebouwd als strafkolonie en is sinds de jaren 70 een bewaarplaats voor zwaar gestraften. Inmiddels is er in de inrichting plaats voor circa 600 gedetineerden en staat het pand op het punt om gerenoveerd te worden. En dat is best een uitdaging, ook als je kijkt waar technisch allemaal aan moet voldoen. Veiligheid heeft bij een gevangenis natuurlijk hoge prioriteit. Maar ook, hoe verduurzaam je een monument, maar behoud je wel de monumentale waarde? Om daar een wat beter beeld van te krijgen, bellen we met plaatsvervangend vestigingsdirecteur Dikkie. Hallo Dikkie.
Hallo.
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Ik vroeg me namelijk af, hoe word je nou eigenlijk directeur van een gevangenis?
Het is grappig dat je dat vraagt. Dat is denk ik niet iets waar je als kleinkind, tenzij je misschien familie of kennis aan hebt, die al in het gevangeniswezen werkzaam zijn, ben je als kleinkind van droomt. En erin gerold als inrichtingswerker en langzaam doorgestroomd naar directeur.
En hoe ziet een gemiddelde dag er dan voor jou uit? Loop jij met een grote bos sleutels door de gevangenis om te kijken of alles goed gaat? Of is dat alleen in film zo?
Nee, dat is zeker in een oud gebouw zoals die TI Veenhuizen is. Doe je dat ook als directeur nog. We bedienen hier nog heel veel deuren met sleutels. Sommigen ook al wat meer elektronisch met een passensysteem. Maar ook als directeur, zeker als plaatsvervangend directeur, werk je toch ook nog zelf met de doelgroep. Dus ik kom op de afdelingen, ik loop op de luchtplaatsen, ik spreek gedetineerden en ik heb ook veel contact met het personeel nog.
En wat voor plek is de PI Veenhuizen nu eigenlijk precies?
Tentenzij inrichting Veenhuizen met 2 locaties. Essenheim en Norgehaven is een hele oude penitentiaire inrichting. Hij stamt oorspronkelijk van rond 1900. En het is op het moment een deels gevangenis en een deels huis van bewaring. En dat is dus voor ons op het moment nu wonen en werken in een oud gebouw wat hard aan renovatie toe is.
Oké, en wat is daarbij dan de uitdaging?
De uitdaging is denk ik dat het voor een deel een monument is. Dat is voor nu al voor ons een uitdaging, maar het is ook bijvoorbeeld heel moeilijk te onderhouden. We hebben soms lekkage, we hebben af en toe problemen met de riolering. Het is in de winter soms slecht te verwarmen. Maar we hebben ook te maken met hele verouderde systemen waar het onderhoud lastig is, waar onderdelen soms moeilijk te verkrijgen zijn. Kortom, het is voor ons wonen en werken in een monument. En dat kent zijn beperkingen.
Ja, dus dat het werk bij de PIV in Huizen uitdagend kan zijn, is wellicht nog wel een understatement. Er is genoeg te doen, volgens mij is het nooit saai.
Uitdagend en vooral nog dynamisch de komende jaren, denk ik.
Nou, Dikkie, heel erg bedankt voor je verhelderende woorden. Dan gaan wij overschakelen naar Maurice, want die staat volgens mij voor de gevangenis.
Helemaal goed. Jij ook bedankt en heel graag gedaan. Laat Maurice maar aanbellen, want onze portier is op de hoogte. Hij is van harte welkom.
Dankjewel, Dikkie.
Nou, Laura, ik ga me op dit moment naar de toegangspoort toe bewegen. Ik zie hier een bel. Even kijken, daar moet ik deze hebben.
Goedemorgen, welkom bij PIV Huizen.
Goedemorgen, Maurice Leden hier. Ik kom voor een podcast voor het Rijksvastgoedbedrijf. Ik zou graag naar binnen willen.
Oké, helemaal goed. Mag u doorlopen en mag u zich even aanmelden bij de voorportier.
Dank u wel. Nou, nu gaat de deur langzaam open, die grote witte poort. Automatisch. Ik hoop een beetje het begin van een film. Mooie scène. Oh, ja. Nou, daar gaan we. Dat is toegangspoort nummer 1. Dan kom ik bij een volgend hek. Ik hoor het slot er al afgaan. Maar ja, die kan ik zelf openmaken. Ja, voelt toch gek om hier te staan. Wetende dat hier mensen zijn opgesloten eigenlijk. Het mag duidelijk zijn, het is een uniek inkijkje. En dat heeft een reden. Ja, we zijn er natuurlijk om te kijken hoe je een plek waar zoveel gebeurt, waar zoveel aandacht is voor beveiliging, hoe renoveer je dat nou? Daar ga ik achter komen, maar ik neem aan dat ik me nu even aan moet gaan melden. Nog even door de security heen. Dus Laura, ik kom straks bij je terug.
Heel goed, Maurice. Fijn dat je binnen bent. Maar zorg er ook vooral voor dat je zo meteen weer naar buiten mag. Als het goed is, word je binnen opgewacht door Stines. Stines is technisch manager bij het Rijksvastgoedbedrijf en kan je vast alles vertellen over de aankomende renovatie en een rondleiding geven door de gevangenis. Succes daar!
Dag Stines, goed je te ontmoeten.
Hoi Maurice, welkom binnen PIV in Huizen.
Dankjewel. Ja, het is gelukt. Hè? Ik ben door een toegangspoortje, een scanner, zoals we dat van het vliegveld kennen eigenlijk. Ja. Moet jij nu elke keer door deze security?
Ja, moet ik ook doorheen. Ik moet ook piepvrij naar binnen.
Ja, er gelden strenge eisen, hè, om hier binnen te komen. Geldt dat ook voor de aankomende renovatie?
Ja, er zijn ook strenge eisen voor. Er gaat ook om de monumentale waardes die op deze bijzondere gebouw liggen. Een stukje duurzaamheid en comfort, de eisen die we daaraan stellen. Beveiligingseisen. Dus eigenlijk is het een heel bijzonder gebouw waar we hele specifieke eisen aan stellen.
Aardig wat werk, kan ik me zo voorstellen. Geen tijd te verliezen. Waarom zijn we eigenlijk nog niet begonnen?
We zijn nog niet begonnen, omdat we ook nog druk bezig zijn met de aanbesteding natuurlijk. En dat kost ook tijd. Dus de voorbereiding van de aanbesteding kost tijd. De aanbesteding zelf kost tijd.
En is het zo dat het er heel anders aan toe gaat omdat het een gevangenis is?
Nee, het aanbestedingsproces is in feite hetzelfde dan voor een ander gebouw. Alleen je houdt wel rekening, het gebouw is natuurlijk wel anders. Hè? Dus hier verblijven ook mensen. Dus het is geen kantoorgebouw dat mensen 's avonds weer naar huis gaan. Hier wonen mensen. En dat is ook een beetje de gevangenis waar mensen wonen. Niet alleen werken, maar ook wonen.
Ja, dus daar moet je wel rekening mee houden. Hoe breng je dat eigenlijk in kaart?
Nou, wat wij in kaart brengen met deze renovatie. We gaan eerst het gebouw ook in kaart brengen. Dat doen we ook middels drones. Hè. Die gaan dan langs de buitenkant van het gebouw. De binnenzijde brengen wij ook in kaart. Zodat je eerst gebouwelijk gaat kijken hoe het gebouw nu in elkaar zit. Dus eigenlijk de nul situatie brengen wij in kaart.
Oké, en daar worden drones voor gebruikt.
En daar worden drones voor gebruikt. En dat is ook best wel spannend bij een gevangenis om drones te gebruiken. Ja, dat is niet gebruikelijk.
Nee, dat kan ik me voorstellen, ja. En wat is opgevallen tijdens die scans?
Nou, wat opvalt tijdens de scans is aan de buitenkant van het gebouw dat er wel onderhoud moet plaatsvinden. Op zich zien ze er goed uit, de gebouwen. Maar juist als je zo'n grote renovatie doet, wil je ook de buitenkant weer tip-top voor elkaar hebben.
Dat is de buitenkant. Ik heb inmiddels aardig wat moeite gedaan om binnen te komen.
Ja.
Ik ben ook ontzettend benieuwd hoe de cellen eruit zien. Kunnen we naar de cellen
verder lopen? Zullen we daar naartoe gaan?
Ja, dat is goed.
Fijn om te horen dat je veilig binnen bent gekomen, Maurice. Maar voor jullie verder wandelen door de gevangenis, om het later te hebben over de inrichting van de cellen, het comfort van de gevangenen en de werknemers, bespreken we eerst nog een ander onderwerp. Maurice, als het goed is ben jij inmiddels op de binnenplaats, toch?
Ja, Laura, inderdaad. Op dit moment sta ik op de binnenplaats. Een hele ruime binnenplaats. Op dit moment zijn er ook gedetineerden aan het luchten. En ja, dit lijkt me een fijne plek om te zijn. Als je even naar buiten mag, met al die bomen die ik hier zie staan, het groene gras in het midden, dat monumentale gevoel van al die gebouwen om je heen. Het is voelt als een fijne plek. Dag Erik, jij bent adviseur duurzaamheid en comfort.
Klopt.
Wat houdt het in?
Nou, met name comfort, je noemt het net al, het is hier prettig. Je hebt lekker verse lucht, lekker temperatuurtje. Nou, dat willen we eigenlijk ook in het gebouw, voor alle gebruikers ervan. Dat is nu nog niet zo goed. En dat moeten we wel natuurlijk bereiken met dit project. Het gaat dan echt om de bouwfysica. En dat is zeg maar de toegepaste wetenschap op het gebied van natuurkunde voor een gebouw. En dat gaat dan om de invloed van licht, lucht, geluid, warmte en vocht. En dat is waar ik over adviseer.
Aan die binnenplaats hoef je eigenlijk niets meer te doen, als ik het zo hoor.
Nee, die zou ik te lekker zien.
Dat is fijn, oké. Maar binnen in het gebouw, je had het over licht, lucht, geluid. Wat zijn nou technische uitdagingen in dit pand?
Nou, het is natuurlijk een oud gebouw, ongeïsoleerd. Dus dat zorgt ervoor dat het koud is in de winter, het tocht, er zitten kieren in. Het is ook veel te warm in de zomer. Nou, daar kun je natuurlijk wat bij voorstellen dat natuurlijk thuis heel vervelend is. Nou, maar dat betekent dat we dat allemaal gaan aanpakken. Voor de duurzame component is dat natuurlijk gunstig. Natuurlijk een gebouw beter isoleren, gebruik je minder energie. Maar ook voor het comfort en de bouwfysica is dat natuurlijk heel belangrijk. Daarmee behouden we het monument ook beter, omdat die materialen minder te lijden hebben, zeg maar, van de weersinvloeden. Maar we willen ook voor zorgen dat bijvoorbeeld die hitte in de zomer, dat we dat niet meer hebben. En dat betekent dat we heel veel moeten aanpassen aan het gebouw. En dat is een behoorlijke uitdaging.
Ja, behoorlijke uitdaging, dat lijkt mij ook. Want als ik er zo naar kijk, ja, het is oud, maar het staat ook. Hoe pak je dat dan aan? Dat moet heel grondig.
Ja, klopt. Dus daar doen we ook veel onderzoeken naar. Van wat er inderdaad technisch bijvoorbeeld aan het gebouw aangepast kan en mag worden. Of dat gebouw dan nog ook daar goed tegen bestand is. En ook qua ruimte, hè, kunnen we bijvoorbeeld al die nieuwe installatietechniek, want dat komt allemaal bij kijken, kunnen we dat wel goed inpassen met nog steeds wel behoud van voldoende ruimte voor die ruimtes die we willen maken, zeg maar. Voor die hitte in de zomer, daar is veel koeling voor nodig. Dat zit er nu niet in. Er is ook veel ventilatie voor nodig. Zit er nu nauwelijks in. Dus dat betekent dat er allemaal heel veel nieuwe installatietechniek in moet, waar nu eigenlijk helemaal geen rekening mee is gehouden. Ja, daar doen we veel onderzoeken naar, berekeningen, schakelen ook andere adviesbureaus voor in om dat samen te doen. Ja, wij stellen uiteindelijk dan een eisenpakket op waar wij wel van denken, zeg maar, dat dat goed haalbaar is. En dat wordt dan in de opdracht gezet in de markt om uiteindelijk verder te engineeren en te laten bouwen.
Ja. En binnen de mogelijkheden die er zijn, binnen de ruimte die er is, zie je wel voldoende mogelijkheden om dit pand futureproof te maken.
Ja, zeker. Ja, je zegt het inderdaad. We willen het echt voor de toekomst weer leefbaar maken, weer duurzaam maken. En het nieuwbouwniveau, dat is daar gewoon de ambitie en het streven. En we denken dat dat zeker mogelijk is. Maar juist omdat dus gewoon de lat hoog leggen, is de uitdaging ook echt wel groot. En dat raakt ook heel veel andere technische disciplines. Bijvoorbeeld brandveiligheid, ook constructie. Werkt de gebouwkundige installatietechniek. Dat gaat over de installaties. Nou, daar werk ik dan veel mee samen. Dus samen met al dat soort disciplines proberen we dan uit te dokteren, zeg maar, wat er mogelijk is en hoe we dat dan goed in technische eisen kunnen omschrijven.
Ja, het voelt hier bijna alsof we nu in een park staan. Maar daar gaat het hier niet om. Mensen zitten hier in detentie. Ik ga me focussen op de cellen. Dankjewel. En heel veel succes bij deze uitdaging.
Dank je.
Na een verhelderend gesprek met Erik is het dan nu echt tijd om een kijkje te nemen in het cellencomplex van de PI Veenhuizen. We hebben al meerdere keren gehoord dat de huidige staat van de gevangenis redelijk verouderd is en dat het belangrijk is om, ook binnen een gevangenis, te zorgen voor een goed leefklimaat. Maar waar ligt dat dan eigenlijk aan? En hoe verbeter je dat?
De laatste treden, we zijn op de eerste verdieping. En het is overduidelijk een cellencomplex. Waarom? Ik zie tal van groene deuren met flinke sloten erop. Hoeveel tel ik er? Even kijken.
24.
Oh, oké. Dat is wel heel snel. Ja. Zo snel had ik het niet kunnen tellen. Ja, god. Ik moet zeggen dat ik... dit zijn de beelden die je dan kent van televisie. Met de luikjes die dan open en dicht kunnen.
Ja.
En dit gaat dus helemaal veranderen. Dit moet gerenoveerd worden.
Ja.
Hoe gaat het er dan uitzien?
Dit is de reden waarom we gaan renoveren. Want dit is ook het basis van DEI, dat is detentie. En we staan nu op een afdeling waar 24 gedetineerden verblijven en wonen. En je ziet het al, heel laag plafond. Eigenlijk bijna geen directe licht van buiten. Klein. En daarom willen wij dit ook gaan renoveren. Kleine cellen voldoen niet meer aan deze tijd.
Kunnen we binnen in een cel kijken?
Jazeker. Zal ik de deur voor je open doen?
Ja, heel graag. Flink slot. Sleutel gaat om. Ja. Ah, ja.
Nou, kijk maar eens, Maurice.
Ik ga even naar binnen. Hij gaat mee, hè?
Ja.
Je draait het niet op slot.
Nee.
Oké. Zo, dit is niet ruim.
Nee, absoluut niet.
Het is echt niet ruim. Nee. Ik had verwacht dat het ruimer was.
Ja.
Ik moet er even van bij komen. Ja, het enige waarvan ik denk, dit geeft nog een soort van gevoel van ruimte, is het zicht buiten. Ja, als je hier toch heel tijd door moet brengen, dat is pittig.
Dit is behoorlijk pittig, deze. Het voldoet ook niet meer aan deze tijd. Het is ook sterk verouderd, dus daarom gaan we ook de cel aanpassen. Het wordt ook groter gemaakt. We hebben ook eenpersoonscellen, maar ook meerpersoonscellen komen er. En wat je nu ziet, je zei het net al even, er is een toilet op cel. Maar wat je bijvoorbeeld niet ziet, is een douche op cel. Douchen vindt nu plaats in een gemeenschappelijke douche op een afdeling. Alleen straks na de renovatie, dan heb je ook een eigen douche op je cel. Dus de cel die wordt groter, wordt moderner, weer schoner. En wat we behouden, wat je net al terecht zei, als je door de tralies naar buiten kijkt, zie je het groen. En ja, hier komt ook alles samen, hè, op deze afdeling. Want hier wonen mensen, hè, we zitten nu op bed. Dit is eigenlijk een mini-woning van een gedetineerde. Maar hier werken ook mensen van DI. En dat duiden wij ook als woonklimaat, dus voor gedetineerden. En werkklimaat voor de mensen die hier werken. Dus wij moeten een prettig en veilig woonklimaat hebben en een prettig en veilig werkklimaat.
Nou, is het een gevangenis? Hè? En dan denk ik, goh, wat is het hier klein, wat is het hier krap? Maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland die zeggen, terecht. Mensen zitten een straf uit. En toch willen jullie het groter maken, comfortabeler. Waarom?
Nou, we maken het niet heel, heel veel groter. En zoals je ook ziet, ook al maak je het groot, is absoluut geen luxe hier te bekennen. Alleen je wil wel een menswaardige woonomgeving hebben. En op het moment dat je een prettige cel hebt en iemand voelt zich hier prettig, krijg je ook minder escalaties van gedetineerden. En dat is ook weer fijn voor je werkklimaat. Dus als iemand hier zich prettig voelt, gaat hij minder snel rare dingen doen.
Ja, en belang van werkklimaat voor personeel, mensen die elke dag met gedetineerden werken, is van groot belang.
Ja, ook in de aanbesteding die we straks doen, vinden wij werkklimaat en leefklimaat eigenlijk nog belangrijker dan de techniek. De techniek en het bouwen, dat volgt eigenlijk deze zachte omgeving. Laat ik het zo maar duiden.
Hier begint het eigenlijk. Ja.
Hier begint het. En dit is ook de reden waarom we gaan renoveren. En ik ben technisch manager, heel erg op techniek gericht natuurlijk. Maar toch hebben we ook voor deze renovatie gezegd, dat werkklimaat en leefklimaat vinden we zo belangrijk, dat er ook een omgevingspsycholoog bij betrokken wordt, om te kijken dat die techniek ook een meerwaarde moet hebben voor het leefklimaat en voor het werkklimaat.
Wat draagt zo'n psycholoog nou bij aan het veranderen van deze cel?
Nou, de omgevingspsycholoog die kijkt naar hele andere dingen dan waar je als techneut naar kijkt. Een techneut die kijkt heel erg functioneel. En een omgevingspsycholoog die kijkt meer naar van, wat doet dat voor de mens die daar verblijft? En dat het ook zo prettig mogelijk is. En dat kan soms een kleurstelling zijn dat je zegt, in plaats van een witte muur, dan wordt één muur wordt groen. Maar dat kan ook in, bijvoorbeeld met camera's zitten. Beveiliging is natuurlijk in een gevangenis superbelangrijk. Graag wil je gedetineerden zien, hè? Het is zien en gezien worden. Dus de positie van camera's is heel erg belangrijk. Wil je wel camera's die meebewegen met de gedetineerden? Nou, dat wil je dus blijkbaar waarschijnlijk niet. Dus dat zijn allemaal van die elementen waar een omgevingspsycholoog naar kijkt. En de techniek daarin volgend wordt.
Ja. Je moet denken aan dichtvallen van de deur, camera's, kleurstellingen.
Bijvoorbeeld ook wat je zegt terecht, dichtvallen van de deur kan heel hard overkomen. Dus daar kun je voorzieningen voor treffen.
Ja, en dus allemaal voor dat werk- en leefklimaat.
Ja.
Ja, om het te verhogen.
Ja.
Ja, voor mij alsnog, ik ben blij dat we hier zo meteen weer uit kunnen.
Wij mogen straks weer naar buiten. Ja.
Een bijzondere ervaring. Het is al vaker gezegd tijdens deze podcast. Maar het is natuurlijk ook ontzettend leerzaam om erachter te komen hoe Stinus als technisch manager zich bezighoudt met zoveel verschillende facetten. En dat dan ook nog eens terwijl je je bevindt in één van de cellen waar het allemaal om draait. Een van de aandachtspunten is duurzaamheid. Hoe zorgt het Rijksvastgoedbedrijf ervoor dat dit monumentale pand verduurzaamd wordt? Basjak is hoofd van de sectie Duurzaamheid en Comfort bij het Rijksvastgoedbedrijf. En Maurice sprak met haar af om het onder andere te hebben over op welke manier het RVB duurzaamheid implementeert in renovaties als die van de PI Veenhuizen.
Laten we beginnen met het feit dat jij hoofd sectie Duurzaamheid en Comfort bent. Wat houdt dat in?
Ik heb een team die zich bezighoudt met onder andere duurzaamheid. En duurzaamheid, daar staan de vier thema's onder waar we mee bezig zijn. Dat gaat om energie, circulair, klimaatadaptatie, natuurinclusief. Dat zijn de belangrijke thema's waar we aan werken. En daarbij ook comfort staat voor gezondheid. Dus dat gaat ook echt wel over de gebouwgebruikers. En dat staat in relatie met bouwfysica. Dus ik heb ook bouwfysica adviseurs. En de meeste mensen of meeste teamleden hebben ook echt een bouwkundige achtergrond. Dus ze zijn ook echt wel bezig met technische oplossingen, technische vraagstukken als het gaat om duurzaamheid.
Wat zijn dan de uitdagingen waar jullie voor staan als team?
We maken nu ook mee in het nieuws dat er heel veel klimaatverandering is, overstromingen, hitte. En wij als team, natuurlijk het hele RVB, maar vanuit mijn team gesproken, willen we echt de leefomgeving verbeteren. En gebouwen hebben daar een heel groot aandeel in. Dus het is heel belangrijk om gebouwen natuurinclusief, klimaatadaptief, circulair, materialen hergebruiken, van alles eigenlijk toe te passen om de leefomgeving te verbeteren.
En waarom kies je ervoor om dat werk of die ambitie uit te voeren bij het RVB?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb ook bij een ingenieursbureau gewerkt. Daar ben ik begonnen. En daar kom je ook op heel veel verschillende plekken, ook heel veel commerciële bedrijven. Ja, ik dacht ook van ik wil meer impact hebben. En bij het RVB, ja, we hebben 12 miljoen vierkante meter aan vastgoed. En dat is wel de plek om de grootste impact op duurzaamheid te maken. Ja, dat doe je door veranderingen natuurlijk onder andere in processen te brengen. Maar het begint eigenlijk altijd met gedrag. En je kan alles heel goed in kan en kruik hebben, feitelijk op papier. Maar in projecten loopt het toch altijd wel anders. Je hebt altijd misschien wel iemand die zegt, joh, duurzaamheid, ik vind het te duur, dat doe ik niet of dat kan ik niet doen. En dan is het heel belangrijk om die discussie te voeren, om uit te leggen waarom het wel belangrijk is en wat het wel oplevert. En dat is wel een continu gesprek. En ja, soms voelt het als een bokswedstrijd, dat is wel misschien overdreven gezegd. Maar ja, je wil wel winnen en daar ga je dan voor. Dus het is continu het gesprek voeren, gesprek aangaan, waarom vragen stellen continu. Dat is wel de manier om het te veranderen. Ja.
Wat moet ik doen om in jouw team terecht te komen?
Het is vooral erg belangrijk dat je gemotiveerd bent en dat je een bijdrage wilt leveren aan de samenleving. Dat je wilt verduurzamen. Dus die positieve persoonlijke drive is heel erg belangrijk. En daarnaast is het wel zo dat we natuurlijk met technische vraagstukken ook te maken hebben. Dus een bouwkundige achtergrond speelt er ook wel een rol in. Maar het kan ook zijn dat je juist vanuit een heel ander perspectief, vanuit een hele andere studie ook dit kan doen. Dus daar staan we natuurlijk altijd heel vrij in.
Het mogen duidelijk zijn. Wil je impact maken en meewerken aan het verduurzamen van het mooiste vastgoed van Nederland? Neem dan eens een kijkje op techniekachterrijksvastgoed.nl. En dat brengt ons meteen bij de laatste stop van onze rondleiding door de PI Veenhuizen. Hier is namelijk een ruimte die speciaal is ingericht voor de ontvangst van kinderen. Wanneer een vader een gevangenisstraf uitzit, moet hij natuurlijk wel de kans krijgen zijn kinderen nog te zien. En het liefst in een omgeving die niet als schokkend ervaren wordt door het kind. Als het goed is, zijn Maurice en Stinus daar een kijkje gaan nemen. Maurice, kun je ons vertellen wat je nu ziet?
Een kast vol met boeken, allerlei speelgoed, een enorme beer die in een stoel zit met wat kinderpoppen erbij. Ja, en de bank. Ik ga er maar gewoon even op neerploffen. Kom ernaast. Zo, ja. Dit voelt wel heel anders als dat bed waar we eerder op zaten in dat kleine celletje. Dit is een fijne ruimte met veel licht, veel kleur. Dat is ook de bedoeling.
Ja, zeker de bedoeling. Hier wordt eigenlijk een huiselijke situatie nagebootst. Dus geen gevangenis. Maar echt een huiselijke situatie, zodat het kind zich ook hier eigenlijk thuis voelt als die op visite komt bij de vader.
Is dat bijzonder, zo'n vleugel in een gevangenis?
Is eigenlijk best wel bijzonder. Het is niet zo dat alle gevangenissen een vadervleugel hebben. Leeuwarden heeft er een, Veenhuizen heeft er ook een. En daar zitten we nu in.
En waarom is dat zo belangrijk hier?
Nou, het is heel belangrijk voor de vader en ook voor het kind. Men wil heel graag een gezinshereniging doen. Het is ook heel belangrijk dat een kind ook drempelloos naar binnen kan, naar deze ruimte. Ja, en het is heel erg belangrijk, zowel voor vader als voor het kind. Want ja, het is ook belangrijk als het kind iets te vertellen heeft, bijvoorbeeld een rapport gekregen van school. Ja, dat wil je ook graag even met de vader bespreken.
En hoe wordt er rekening gehouden met kinderen die hier op bezoek komen?
Nou, daar moet je zeker rekening mee houden. Een kind die gaat naar de vader toe, maar de vader is in de ogen van een kind geen boef. Want de vader zit dus een boef aan, maar de vader is geen boef. Dus het kind gaat hier naartoe en waar je rekening mee moet houden dat het kind er ook niet zo ervaart. Dus zoals wij binnen zijn gekomen, dan hoor je sleutelbossen rinkelen. Als er een deur voor ons open gaat, die gaat elektrisch open, hoor je klik. Nou, dat zijn voor een kind natuurlijk vervelende waarnemingen om naar de vader toe te gaan. En dat willen we dus straks ook elimineren. Dat soort prikkels willen we niet terugzien in het nieuwe ontwerp.
Hoe kijk je naar de toekomst van PI Veenhuizen?
Positief. Er ligt een enorme uitdaging. Dat zien wij ook. En als je het ziet, kun je er ook rekening mee houden. We hebben al heel veel onderzocht. Wij zien uit naar de nieuwe aanbesteding begin volgend jaar. En ja, in 2028 zien we nog meer naar uit. Want dat is dan dat alle werken gereed moet zijn.
Ja. En hoe hoop je dat de planning verloopt uit 2028 haalbaar?
Die is zeker haalbaar. We hebben daarin een mooie planning op gezet. En die hebben ook al getoetst. Dus dat is een haalbare planning. Dus wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Dank voor jouw tijd. Dank voor dit unieke inkijkje waarin je ons rond wilde leiden. Ik wens je heel veel succes bij dit veelomvattende proces.
Ja, dankjewel. En graag gedaan.
Dankjewel.
En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van De Techniek Achter het Rijksvastgoed. Deze podcast maken we omdat het RVB ontzettend trots is op het bijzondere werk dat hun technische experts realiseren. Het RVB is voortdurend op zoek naar nieuwe collega's voor al deze unieke projecten. Dus neem zeker eens een kijkje op techniekachterrijksvastgoed.nl, waar je naast de video van deze aflevering ook de vacatures vindt. Zit er nu geen passende vacature voor je bij? Aarzel niet om contact op te nemen met de recruiters van het RVB. Dit was het voor deze keer. Tot de volgende!